Welkom bij Radio Maria.
Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozi. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
Priester István Rogozi werd dus in oktober 1949 opgepakt, verbleef 3 weken in de beruchte kerker van de Andrassistraat, om daarna geplaatst te worden voor 4 jaar in een concentratiekamp te Kistorcio, 20 kilometer ten oosten van Budapest. Op 23 september 1953 komt hij vrij. Dit had grotendeels te maken met de dood van Stalin en de communistische, meer hervormingsgezinde premier Imre Nagy. Maar binnen de partij bleef de sterke Russische lijn rond Stalinist Rakosi zeer machtig. Ondertussen was zijn goede bisschop Peteri, die István zo had gesteund, in hetzelfde jaar verbannen naar het noordoosten van Hongarije in Hetzé, omdat hij geen toegevingen wou doen aan de communisten, zoals het meewerken met de vredespriesters. Van de nieuwe bisschop van Vaats, wel onder invloed van deze laatsten, wordt István benoemd in het bedevaartsoord van Mario Besnieu, een zeer oud en bekend Mariaoord op een 44 kilometer ten noordoosten van Budapest. Hij moet erin staan voor de vele bedevaarders. De bisschop verplicht hem de resterende arendjongskens op te doeken in Vaats en Kis Vaats. Maar Gods voorzienigheid voorziet een tijdje in een huis in Pest Sint-Elisabeth en later in het bedevaartsoord zelf van Mario Besnieu.
Sinds mijn vrijlating dacht ik dikwijls aan mijn geliefde, afgezette bisschop Peteri, geïnterneerd in Heidse. Van een priestercollega kwam ik te weten dat de tuinman van het kasteel waar de bisschop opgesloten was, een verwant was van hem, dat het hem met zijn hulp wel zou lukken met monseigneur contact te nemen. Vol vertrouwen trok ik dus daarheen op reis. Vanuit het kleine station wandel ik naar Heidse. Rondom het kasteel, voorheen een bisschoppelijk domein, lagen enkele huizen gezaaid. Het was gemakkelijk de tuinman te vinden en deze ontving me met uiterste vriendelijkheid. Als ik gezegd had waarvoor ik kwam, mocht ik daar bij hem overnachten. 'S morgens voor dag en dauw kwam hij me al wekken en bracht me zo stil mogelijk naar de serre. Al gauw kwam de tuinman terug en zei: 'Monseigneur komt straks.' Toen ik uw naam vermeldde, sprong hij recht van blijdschap. Mijn lieve Atja, zei de bisschop, hoe ben je hier binnengeraakt? Het is toch gevaarlijk? En toch heb je het gewaagd. Nog niemand van mijn priesters is hier geweest. Monseigneur, ik wilde zijn hand kussen, maar hij omarmde me. Monseigneur, ik ben u zo dankbaar dat u na mijn aanhouding de zaak van mijn sassies ter harte genomen hebt. Ik weet dat u mijn verjaagde arendjongskes hebt geholpen en sommigen in het seminarie hebt opgenomen. Mijn bisschop vond dit al zeer natuurlijk. Wat was ik fier hem te kunnen melden dat de eerste van mijn sassies vorige zomer tot priester werd gewijd en dat wij het feestelijk gevierd hadden. Voor mij is er geen bevrijding meer, zei de bisschop. Ik kan immers de gestelde voorwaarden niet ondertekenen. Maar nu moet je weer gaan, want ik zie de tuinman die me komt halen. Mijn bisschop hief zijn hand op voor de zegen en verwijderde zich snel. Ik kon hem nog naroepen. Tot weerziens, ik kom nog terug. Dan zakte ik bedroefd op een stoel neer en keek naar zijn gebogen gestalte. Hij had de raad gevolgd van Pius XII. Volhouden tot de gevangenis, tot het martelaarschap.
István keerde nog regelmatig terug op bezoek bij zijn bisschop Peteri. Op 19 juni 1955 werd het eerste Arendjongske, Giurka, tot priester gewijd te Vaats. Later zijn er nog anderen gevolgd, zoals de handige elektriker Detjeu. In het totaal werden een tiental van zijn jongens priester gewijd. Sommigen zijn gebleven in Hongarije en anderen naar het buitenland getrokken, trouwens tot spijt van István. In april 1955 moest de gematigde premier Imre Nagy aftreden en werd hij opgevolgd door de Stalinist Rákosi. Er volgde weer een veel strenger regime. Maar in juli wordt deze laatste weer afgezet, als ook de gehate chef van de politieke politie, generaal Farkas. Zo kwamen op een 15 augustus 20.000 bedevaders naar Mario Besnieu, maar de overheid boycotte de vieringen door politieke propaganda te bazuinen door de luidsprekers en de watertoevoer af te sluiten.
Uit Vaats ontving ik weer een officiële brief. Ik opende hem met een beklemd gevoel. De bisschop liet me weten dat ik nu tot kapelaan benoemd was, te Assot, en dat nog zonder verwijl. Mijn God, en wat nu met mijn Arendjongskes? Na de start in Maria Besnieu had ik weer 30 kinderen. Wat zal er met mijn weeskinderen gebeuren? Assot ligt ongeveer 15 kilometer van Maria Besnieu. Er viel niet te aarzelen. Ik sprong op mijn fiets en reed naar Assot. Er moet toch een oplossing zijn. De pastoor ontving me met geestdrift. Wat ben ik blij dat ik je tot kapelaan kreeg. Er zal hier werk genoeg zijn. Mijn lieve heer pastoor, ik kan deze benoeming niet aanvaarden. Ik reis onmiddellijk naar de Vaats om mijn probleem uit te leggen en de bisschop te smeken me in Maria Besnieu te laten. Wacht een ogenblik, onderbrak de pastoor geschrokken. Wat zijn die problemen? Ik heb 30 weeskinderen in Maria Besnieu en waarschijnlijk gaan er nog bij komen. Jawel, daar weet ik iets van. Ik heb het gehoord. Je mag voor mijn part gerust naar Maria Besnieu terugkeren. Maar ga in geen geval naar Vaats, want men zal niet naar je luisteren. Aanvaard deze plaats. Ik geef je de vrije hand. Ik heb ook een kapel in Gudeleu en daar moet ik iedere zondag de mis op dragen. Dat kan je ook overnemen. En 's avonds heb ik je niet nodig. Ik kon hier dus morgen al beginnen. De pastoor vroeg me wanneer de verhuizing zou plaats hebben, maar er was geen verhuizing. Ik zou bij de Arendjongskes blijven. en heen en weer fietsen. En de maaltijden? Oh, daar heb ik geen tijd voor. Dat kan ook onderweg. Wel, zulke kapelaan heb ik nog nooit gehad. Dat is dan in orde. We zullen elkaar goed verstaan. Alles bij elkaar genomen, was deze benoeming niet zo eenvoudig. Voortdurend fietste ik van Maria Bisnieu naar Assot in hitte, wind, regen en sneeuw en soms wel 5 keer per dag. Ik moest ervoor zorgen dat op beide plaatsen alles gesmeerd liep. Bovendien had Assot nog 2 filialen. Domoni en Domoni Volgi. Geen van de 2 had een kerk. De mis werd in huizen of in de scholen opgedragen. En ik suggereerde aan de pastoor dat we in beide plaatsen een kapel of een kerk zouden bouwen. Hij lachte hartelijk. Jongen, vergeet het maar. Vooreerst zal je geen bouwvergunning krijgen. En waarmee zou je dan willen bouwen? Laat dat maar aan mij over, meneer pastoor. De pastoor schudde ongelooflijk het hoofd. In Domoni stond een verlaten pakhuis. Eens had het tot de parochie behoord. Die kon wel tot een kerkje omgetoverd worden, met vooraan een torentje en achteraan een sacristie. De gelovigen van Domoni waren moeilijk te overtuigen. Maar toen ik met mijn sassies zelf aan het werk begon, waren ze zo begeesterd dat iedereen bereid was te helpen. En nauwelijks een maand na mijn overplaatsing brandde de godslamp in het magazijn, nu omgebouwd tot een grote kapel. De pastoor verstond er zich niet aan. De gemeenteraad van Domoni, die zag hoe bescheiden we dit hadden klaargespeeld, beloofde hulp om in de herfst het torentje en de sacristie te bouwen, en dat gebeurde ook. Tijdens de zomer werd de toren van een klokje voorzien. En de katholieke gelovigen, 1000 ongeveer, waren fier, want ze hadden zich altijd benadeeld gevoeld tegenover de talrijke protestanten met hun sierlijke tempel. Nu kon het geloofsleven weer opbloeien. De kinderen van katholieke ouders kwamen zich voor catechese aanmelden en de pastoor zei gelukkig: wat ben ik blij dat ik je niet naar Vaats liet vertrekken.
Ondertussen werden steeds meer kinderen gebracht naar het weeshuis in Mario Besnieu. Tijdens de vakantie van 1954 fietste Istvaan, 38 jaar oud, met een 12-tal van zijn weesjongens naar zijn geliefde Balatonmeer, ten zuidwesten van Boedapest, voor een 14 dagen. Het doel van de reis was het dorp Refuleup. Aan het meer, waar een celgenoot uit het concentratiekamp woonde. Het was hij die de ketels met voeding ronddroeg in de verschillende barakken, maar tevens de Eucharistie, bekomen van Istvan, mee binnensmokkelde. Hij verbleef er in een nogal ruime villa met zijn zus, maar was ondertussen ingetreden in het seminarie. Daar vernam Istvan dat een oude dame voor een zacht prijsje een huisje en grond wou verkopen. En zo werd het een zomerhuis voor de sassies. En zoals Istvan schrijft: de sassies namen hun nieuwe nestje in bezit en zetten zich aanstonds aan het werk. Er lagen stenen in overvloed en daarmee konden we een Lourdesgrot bouwen en een openluchtaltaar. 'S Avonds zongen we onder de zilveren maan die over het Balatonmeer scheen. Het was ver hoorbaar. En zo naderde ondertussen de Hongaarse opstand van 23 oktober 1956. Een opstand van het volk tegen het communistische regime, gestart door een betoging van enkele duizenden studenten, die later gesteund werden door het leger. Het grote Stalin-standbeeld in Boedapest werd omvergetrokken en partijhuizen in brand gestoken. De gematigde Imre Nagy komt op 24 oktober terug en belooft veranderingen. Op 25 oktober vallen wel 100 doden voor het parlementsgebouw. Op 26 oktober hebben de opstandelingen al een aantal strategische posities in Boedapest in handen en ook delen van het land zelf. De Sovjet-troepen worden teruggetrokken op 29 en 30 oktober. Op 30 oktober wordt kardinaal Mindszenty bevrijd en op 31 oktober enthousiast in Boedapest terug geïnstalleerd. Ook kwam bisschop Péterry uit zijn ballingschap terug naar Vaats.
We kregen ook het bericht dat monseigneur Péterry uit Heidse naar Vaats kon terugkeren. En bij zijn doorreis daarheen trokken we samen naar Assot om hem met bloemen te begroeten. Aan de kerk verwelkomden wij onze vrijgelaten bisschop. István Atya, ik wist dat je zou komen. Onder gejuich trok hij verder per jeep naar Vaats. Enkele dagen later kreeg ik het bericht dat we met de sassies zondagmorgen moesten klaar zijn. Een vrachtauto zou ons komen halen en onder geleide van militairen zouden we Vaats binnentrekken. Dat was nu eens goed nieuws. Hoe groot was echter onze ontgoocheling toen we op de vooravond van die grote dag een telegram ontvingen uit Vaats dat Russische tanks de grote baan versperd hadden. De opstand was bloedig neergeslagen.
Maar we weten ook hoe 3 dagen later op zondag 4 november de Sovjet-troepen binnenvielen en de opstand in de kiem werd gesmoord. De licht bewapende opstandelingen konden niet op tegen de Sovjets die 17 zwaar bewapende divisies hadden ingezet. Boedapest werd omsingeld en de tanks reden de straten binnen. Hongaren trachten ze met molotovcocktails tegen te houden, terwijl de radio steeds indringender het Westen om hulp vroeg. Bij deze gevechten kwamen naar schattingen 2500 Hongaarse burgers om het leven. Het aantal doden aan de zijde van de Sovjet-Unie wordt geschat op bijna 800. Ook 1 Arend Jongske verloor daarbij het leven. Nadat Hongarije weer onder de invloedssfeer van de Sovjet-Unie was gekomen, werden ruim 13.000 mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn geweest bij de opstand, waarvan 350 geëxecuteerd. Onder hen ook premier Imre Nagy, die enkele weken na het neerslaan van de opstand was gearresteerd, toen hij de Joegoslavische ambassade verliet.
Aangezien er geen verbindingsmogelijkheden waren, trok ik met 2 sassies per fiets naar Budapest. Een droevig beeld wachtte ons op, precies als in de tijd van de belegering. Hier en daar nog geweersalvo's, ambulanciers met gekwetsten, ontvolgde straten. Met veel moeite konden we de stad doorkruisen. De sassies liet ik bij mijn vriend de schilder, die er bitter over weende dat zijn enige dochter in de opstand naar het westen was gevlucht. Iets ergs vermoedend ging ik naar Maria Remete. Wat zou er met mijn broer Imi en zijn gezin gebeurd zijn? Onlangs werd hun zoontje Istvanka geboren en ik ben er Peter van. De deur stond open. Ik doorliep al de kamers. Imi was met vrouw en kinderen naar het westen vertrokken. Ze hadden bijna niets meegenomen en later vernam ik dat een vrachtwagen hen tot aan de grens had gebracht. Nu ben ik dus helemaal alleen overgebleven van mijn familie. God, mochten ze veilig over de grens gekomen zijn. Onze Belgische vrienden zullen ze wel met open armen ontvangen.
200.000 Hongaren, zoals de broer van Stefan, vluchten naar het westen, zonder familieleden te kunnen of te durven verwittigen. Via de legendarische brug van Andau, die daarna snel werd opgeblazen, waagden 70.000 mensen de vlucht. Eind 1956 zijn de Arendjongskens verdeeld over 2 plaatsen. Maria Besnieu en in het ouderlijke huis van Istvante Maria Remette, waar Imi woonde, en daar verbleven de meisjes en de kleinste jongens. Broer Imi vluchtte dus met vrouw en 3 kinderen naar België, waar ze opgevangen werden door het VZW, het werk der Arendjongskens, en later trokken ze verder naar Canada. Priester Arnold Gesquière, voorzitter van de VZW, schreef in die periode omzendbrieven naar 5.000 sympathisanten met een zeer grote respons. De Arendjongskens worden overladen met geschenken, alsook via Oostpriesterhulp voor de vluchtelingen in Oostenrijk. Maar in maart 1957 gebeurde wat al lang in de lucht hing.
De 10e maart 1957 is een onvergetelijke nacht voor mij gebleven. In ons huisje te Maria Besnieu werd ik omstreeks middernacht gewekt. 2 politiemannen en 2 ondervragers. Rugussi, u bent aangehouden. We houden een huiszoeking. Ze vonden slechts enkele papieren en een toneelstukje dat ik voor de sassies geschreven had. Dan werd ik tussen de 2 politiemannen in de auto geduwd en we reden in de richting van Pest. De auto reed door de ijzeren poort van het tuchthuis van Budapest. Ik werd in een zaal gebracht vol mensen die ook aangehouden waren. En dan begonnen de ondervragingen. Na 3 dagen kwam ik ook aan de beurt. We weten dat u vijandige acties voert tegen de staat. Nog nooit heb ik zulke acties gevoerd. U hebt uw arendjongskus tegen ons opgeruid. Weet u hoeveel en wie er aan de oproer deelgenomen hebben? Ik ken er geen enkele. Dan kunt u hier wegrotten. Ik werd teruggebracht naar een oude cel waarin we al een week samengeperst zaten. Toen men me later nog terugriep, was ik verwonderd en tevens aangenaam verrast de zwartharige rechercheur van vroeger, de Jood in de Andrassistraat, weer voor mij te zien. Kijk, Reguetsi, we kennen elkaar al, maar ik heb niet veel tijd. Onderteken hier dat u aan geen enkele actie tegen de staat zal deelnemen, dat u het onmiddellijk zal aangeven als u iets verneemt over samenzweringen. Nog nooit heb ik aan zulke acties deelgenomen, vermits ik me als zielenherder bezighoud met de opvoeding van kinderen. De Lange beloofde dat hij me over enkele dagen vrij zou laten en dan graag een persoonlijk onderhoud had gehad in mijn huis. Op het feest van Sint-Jozef, tot wie ik een novena had gehouden, ging mijn cel open en werd ik naar een grote zaal gebracht, waar een 100-tal mensen stonden te wachten. Een advocaat begon zijn toespraak. De volksdemocratie heeft geen schrik van jullie. Ze slaat iedereen neer die zich tegen haar verzet. Zijn toespraak duurde lang, maar ik luisterde niet meer. Ik had voortdurend die deur in het oog langs waar we straks vrijgelaten zouden worden. Overgelukkig rende ik daarna naar de tram en nagekeken door de mensen die verbaasd waren over mijn verfrommelde toog en mijn baard van 10 dagen. Van de tram vlug naar de trein. En of ze juichten, de arendjongskes. De zwartharige rechercheur van vroeger, de Jood in de Andrassistraat, kwam me in Maria Remete opzoeken. Kijk, Reguetsi, we weten alles over u. Ook weten we dat u opnieuw zorg draagt voor weeskinderen, en dat is voldoende om u op gelijk welk ogenblik aan te houden, om reden van de illegale kinderopvoeding die u geeft. We willen dit echter alles nog door de vingers zien als u bereid bent met ons samen te werken. We vragen enkel ons een paar gegevens te verstrekken over andere priesters. Dank u, dat kan ik niet aanvaarden. Hij poogde me te overhalen en zei dat hij me gunstig gezind was en me nu ook wou helpen. Toen ik zelf wegging, kwam hij me achterna gelopen om te zeggen dat hij me 2 maand bedenktijd gaf. U mag me 1 jaar en zelfs meer geven. Ik zal blijven weigeren. We namen afscheid van elkaar en ik reisde met bezwaard hart naar huis terug.
Ondertussen zorgde hij verder, terug voor zijn weeskinderen, die opliepen tot 60 kinderen, en werd het huis de Mario Besnieu uitgebreid. Zijn parochiewerk strekte zich uit over Mario, Besnieu, Assaut, Boldoc, Domoni en Urhegi, telkens vele, vele kilometers die hij per fiets aflegde. En een zondagnamiddag was steeds voorbehouden voor de voetbal met zijn weeskinderen.
Deed toch voort mijn werk zoals de mogelijkheden het voordeden. Ik volgde hierin ook kardinaal Mincenti. Ik was zeer goed met hem bevriend. En altijd heb ik gedaan wat hij gevraagd heeft. Ik kreeg opdracht van de bischop Paulus Pius XII, volharden usquat sanguinem tot de martelaarschap toe en niet toegeven aan de communisme. Ik heb ook niet toegegeven. En de tijden hebben bewezen dat kardinaal Mincenti heeft goed gehandeld.